Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Katrina After the Flood van Gary Rifflin is een journalistiek non-fictieboek over de orkaan Katrina en de lange nasleep in New Orleans. Rifflin, zelf oud-verslaggever van de New York Times en aanwezig bij de eerste berichtgeving, reconstrueert niet alleen de directe verwoesting van 2005, maar ook het moeizame herstel in de jaren daarna. Het boek kijkt daarbij verder dan schade aan dijken, straten en huizen en onderzoekt hoe bestuur, beleid, ras en armoede de wederopbouw hebben gevormd. De toon is onderzoekend en analytisch, met een sterke nadruk op documentatie, interviews en bestuurlijke besluitvorming. Daardoor leest het niet als een rampenverhaal in de smalle zin, maar als een bredere studie van hoe een Amerikaanse stad reageert wanneer instituties falen. Voor lezers die willen begrijpen waarom sommige gemeenschappen sneller herstellen dan andere, biedt dit boek een scherpe en onderbouwde blik op de sociale en politieke gevolgen van een natuurramp. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, hoe Katrina de sociale breuklijnen van New Orleans zichtbaar maakte. Rifflin gebruikt de ramp als lens om te laten zien hoe diep armoede en raciale ongelijkheid al voor de storm in New Orleans waren ingebed. Vooral de laaggelegen, kwetsbare wijken, waar veel zwarte, werkende gezinnen woonden, kregen de zwaarste klappen. Dat is belangrijk, omdat het boek duidelijk maakt dat Katrina niet alleen een natuurgebeurtenis was, maar ook een sociale stresstest. De overstroming legde bestaande achterstanden bloot in huisvesting, mobiliteit, veiligheid en toegang tot hulp. Rifflin laat zien dat herstel daardoor niet voor iedereen hetzelfde betekende. Voor sommige bewoners ging het om terugkeer en heropbouw, voor anderen om langdurige verdringing, onzekerheid en verlies van gemeenschap. Deze benadering maakt het boek sterker dan puur chronologisch rampenverslag, omdat het laat zien dat de gevolgen van een catastrofe altijd ongelijke maatschappelijke patronen volgen. De ramp is dus niet het eindpunt van het verhaal, maar het begin van een discussie over wie bescherming krijgt en wie achterblijft. Ten tweede bestuurlijk falen en de trage. Chaotische rampenrespons. Een kern van het boek is de analyse van hoe overheden en noodinstanties reageerden toen de crisis zich ontvouwde. Rifflin bespreekt de rol van lokale bestuurders, de staat Louisiana, de federale overheid en FEMA en laat zien hoe versnippering en besluiteloosheid de schade vergroten. In plaats van snelle coördinatie ontstond er verwarring over verantwoordelijkheid, communicatie en prioriteiten. Dat maakt het boek relevant voor iedereen die wil begrijpen hoe rampenbestuur in de praktijk werkt, of juist mislukt. Rifflin beperkt zich niet tot abstracte kritiek, maar koppelt beleidskeuzes aan concrete gevolgen voor bewoners, evacuatie, opvang en wederopbouw. Daardoor wordt zichtbaar dat bestuurlijke fouten niet alleen technisch zijn, maar morele en sociale consequenties hebben. Het boek laat ook zien dat het gebrek aan duidelijke leiding ruimte gaf aan willekeur, ongelijkheid en politieke afrekening. Juist die combinatie van incompetentie, traagheid en machtsspel maakt Katrina After the Flood tot meer dan een verslag van één storm. Het is ook een studie van institutionele kwetsbaarheid onder extreme druk. Ten derde, de wederopbouw als strijd om wie New Orleans opnieuw mocht vormgeven. Na de directe crisis verschuift Rifflin naar de vraag wie het toekomstige New Orleans mocht bepalen. Daarin ligt een van de belangrijkste inzichten van het boek, want wederopbouw blijkt niet neutraal. Het gaat niet alleen om huizen en wegen herstellen, maar om keuzes over onderwijs, infrastructuur, economie, bestuur en stadsplanning. Rifflin volgt hoe commissies, zakenlieden, ambtenaren en maatschappelijke figuren invloed probeerden uit te oefenen op de richting van de stad. Die focus maakt duidelijk dat rampen een machtsvacuüm kunnen creëren waarin verschillende groepen strijden om invloed. Voor bewoners betekende dat hun dagelijkse leven afhankelijk werd van beslissingen die vaak ver van de getroffen buurten werden genomen. Het boek laat zien hoe herstelprocessen kunnen worden gedomineerd door prestige, belangen en politieke agenda's, terwijl de mensen die het meest getroffen zijn minder stem krijgen. Daarmee wordt wederopbouw in Rifflin's boek een politiek proces, geen technisch herstelplan. Dat geeft het werk zijn scherpe, soms onthutsende blik op stedelijke vernieuwing na een catastrofe. Ten vierde, journalistieke methode, getuigenissen en documentair bewijs. Rifflin schrijft als onderzoeksjournalist en dat bepaalt sterk hoe het boek werkt. Hij baseert zich op eigen waarneming, gesprekken met betrokkenen, rechtbankverslagen, krantenartikelen, televisiebeelden en overheidsdocumenten. Daardoor ontstaat een meerlagig beeld van de ramp en haar nasleep. Die methode is belangrijk omdat Katrina een gebeurtenis was die al snel werd omgeven door politieke framing, geruchten en symbolische verhalen. Rifflin probeert daar doorheen te prikken door feiten en persoonlijke ervaringen naast elkaar te zetten. Het resultaat is een boek dat zowel menselijke nabijheid als institutionele afstand bewaart. Lezers krijgen niet alleen emoties en individuele verliezen te zien, maar ook de systemen die die uitkomsten mogelijk maakten. Dat maakt het boek geloofwaardig en analytisch tegelijk. Tegelijk vraagt deze aanpak ook aandacht van de lezer, omdat Rifflin veel lagen en spelers samenbrengt. Zijn kracht zit juist in die combinatie van reportage en reconstructie. Hij laat zien hoe journalistiek kan functioneren als historische methode, vooral bij complexe rampen waar veel partijen elk hun eigen versie van de werkelijkheid hebben. Tot slot, waarom het boek verder reikt dan de geschiedenis van één storm, hoewel het boek stevig geworteld is in New Orleans en de orkaan van 2005. Reikt de betekenis verder dan dat ene moment? Rifflin gebruikt Katrina als voorbeeld van bredere Amerikaanse problemen rond huisvesting, rassenverhoudingen, publieke infrastructuur en crisisbeheer. Daarmee is het boek interessant voor lezers die willen begrijpen hoe rampen bestaande ongelijkheden versterken in plaats van uitwissen. De waarde zit ook in de langdurige blik. Rifflin beperkt zich niet tot de dagen na de overstroming, maar volgt de gevolgen in de jaren daarna. Daardoor wordt herstel zichtbaar als een langzaam, ongelijk en vaak frustrerend proces. Die temporele breedte maakt het boek onderscheidend binnen het rampengere, dat vaak blijft hangen in drama en onmiddellijke emotie. Hier ligt juist de nadruk op langdurige consequenties, bestuurlijke keuzes en maatschappelijke verhoudingen. Voor beleidsmakers, stedenbouwkundigen, historisch geïnteresseerden en gewone lezers die de Amerikaanse samenleving beter willen begrijpen, biedt het boek dus zowel feitelijke kennis als een scherp kader om naar moderne rampen te kijken. Concluderend, Katrina After the Flood is vooral geschikt voor lezers die meer willen dan een spannend rampenverslag. Wie geïnteresseerd is in journalistieke non-fictie, stedelijke wederopbouw, Amerikaanse politiek of de manier waarop ras en klasse doorwerken in beleid, vindt hier veel om over na te denken. Het boek is leerzaam omdat het laat zien hoe een natuurramp uitgroeit tot een langdurige sociale en bestuurlijke crisis. Rifflin maakt duidelijk dat herstel niet alleen afhangt van geld en techniek, maar ook van macht, prioriteiten en de vraag wie gehoord wordt. Dat onderscheidt dit boek van veel andere titels over Katrina die zich vaker richten op de storm zelf of op heroïsche reddingsverhalen. Hier staat juist het trage, lastige en soms onrechtvaardige herstel centraal. De combinatie van verslaggeving, documentatie en analyse geeft het boek gewicht en betrouwbaarheid. Voor iedereen die wil begrijpen hoe een stad na een catastrofe opnieuw wordt gevormd, is dit een overtuigend en informatief werk. Het is geen geluchtige lectuur, maar wel een belangrijk boek om New Orleans en eigenlijk ook moderne rampbesturing beter te begrijpen. Als je ons wilt steunen, Gary Rifflin, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.